Nou, fijn om u zo op vrijdagavond een keer bij elkaar te zien. Ik ben heel blij dat u er bent om op deze bijzondere dag met elkaar samen stil te zijn. En te denken aan het lijden wat onze Heer heeft mee moeten maken om voor ons een redder te zijn. En zondag vieren we dan Pasen dat hij ook opstond. En vanavond is vooral bedoeld om toch even stil te staan bij wat hij eigenlijk heeft gedaan voor ons. Maar voor we dat gaan doen wil ik eerst wat mededelingen met u delen. De eerste mededeling is dus dat zondag Pasen wordt gevierd, maar niet hier, maar in Maarn. Dus u bent van harte uitgenodigd als u nog niet van plan was om te komen. Nogmaals. Verder heb ik het heugelijke nieuws mogen ontvangen dat in het gezin van Danielle en Hans een nieuwe teller is geboren. Even kijken, Stefan en zijn tweede naam is Daniel, zie ik. Als u op de beamer kijkt, ik zie het zelf niet zo goed, maar hij is geboren. De gegevens moet u eventjes zelf lezen, dat is voor mij een beetje te klein. Ja, nee, daar is het echt te klein. Maar goed, we mogen gelukkig zijn met een nieuw gemeentelid. En vervolgens is er nog een heugelijk feit, ook op vrijdag, maar dan volgende week. Ook dan bent u uitgenodigd in Maarn. Dan mogen we samen vieren dat Thijs en Nienke gaan trouwen met elkaar. Dus nogmaals, u bent ook daar van harte uitgenodigd. We wensen ze een prachtige dag toe. En wat mij betreft zijn dit dan nu de mededelingen. Even een klein berichtje over de collecte. Ik kreeg net te horen dat die er wel is, maar dat dat achteraan mag aan het eind van de dienst. Dus uw centje voor de collecte mag u even bewaren. Oké, ik hoor alleen papiergeld. Nou, u bent gewaarschuwd. Die hebben we al eens eerder gehoord, dus de collectant is in de zaal. Dan wil ik nu graag de dienst met u beginnen met staande te zingen van het eerste lied. En de liederen die ik vandaag heb uitgekozen zijn inderdaad speciaal gericht op Goede Vrijdag. Het eerste lied wat ik dus wil zingen met u is dan Machtige Redder. En zullen we dat staand zingen met elkaar?
Thank you.
Zoals inmiddels wel vaker gebeurd is, heb ik weer een plaatje bijgezocht. Dus ook dit keer is het een visje in plaats van een loesje. Ik vond hem vandaag erg toepasselijk. Jezus, hij kwam, hij stierf en hij overwon. Dus daar wil ik de rest van deze liturgie mee ingaan. Voor we verder gaan, wil ik graag met u bidden. Vader, dank u wel dat u ons vandaag zo geleid heeft hierheen. Wilt u ons hart rustig maken? Wilt u ons hoofd leegmaken, zodat we mogen beseffen en denken aan wat uw Zoon heeft gedaan? Vader, leid u ons zo. Mogen we blij zijn met het vreselijkste wat u, uw Zoon, kon aandoen. Het heeft gezorgd voor genade voor iedereen. Wilt u ook vanavond ons laten luisteren naar wat Gijs ons wil vertellen daarover? Over het prachtige nieuws dat hij niet dood is gebleven, maar Vader, dat hij is opgestaan. Wilt u zo nogmaals ons hart leiden en alles wat we misschien vergeten, mogen we dat bij uw troon brengen, Vader. Dank u zo voor alles. In Jezus' naam. Amen. Nou, u weet inmiddels waarschijnlijk van mij dat ik het heerlijk vind om te zingen. Ik hoop dus ook dat u met mij samen wil zingen het volgende lied. Dat we eigenlijk vol verbazing uitspreken. Waarom bleef Jezus zo stil en liet hij alles gebeuren? Inmiddels mogen wij weten dat het de bedoeling was. Maar menselijk gezien, ik snap het niet. Waarom bleef hij zo stil? Liet hij zich slaan? Moest dit allemaal gebeuren? Ja, nogmaals, menselijk gezien snap ik het niet. Maar daar wil ik met u over zingen, alstublieft.
Waarom zei u geen woord toen ze u duwden?
Dacht hij aan u? Dacht u aan mij? U weet het zelf. Het lijkt of de Passion wel gisteravond. Heeft u het gezien toevallig? Ja? Ja? Heel bijzonder om te zien hoe het... Dit ook, geweldig. Kunnen we het inpassen? Onze eigen Passion? Nee? Oké, nou, ik heb gisteren wel gekeken en het is zo ontzettend, niet wat wij geloven, maar toch zo ontzettend mooi om te zien dat mensen het verhaal nog steeds willen bekijken. En wat ze ervan meenemen, dat weet ik niet. Maar wij mogen weten dat onze Vader onze redder is. En als er maar één iemand is die dat ook beseft, dan ben ik al heel dankbaar. Dus toch de Passion gekeken, hoe werelds het misschien ook is. Ik vond het weer heel bijzonder. En ik zei het net al, Vader geeft ons genade. En daar wil ik het volgende lied over zingen, dat zijn genade genoeg is voor ons allemaal. Zingt u het met me mee? Fijn elke keer om ook een lied te kiezen wat mensen die al wat langer in de dienst komen heel goed kennen inmiddels. En hoe oud of hoe jonger je ook voelt, deze kent iedereen denk ik wel. En op ieders eigen wijze dus. misschien ook een wat ouderwetser lied in uw beleving, maar prachtig vind ik de tekst, wil ik met u zingen dat ik wil zingen van mijn heiland. Zingt u ook mee? Vandaag al de tijd voor de schriftlezing. We zingen wat minder. Dus ik wil u voorlezen wat er staat in 1 Korinthe 1, vanaf vers 18. Dus als u het op wilt zoeken, kunt u dat nu doen. En er staat: want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er staat geschreven: verderven zal ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal ik verdoen. Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven. Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid. Doch wij prediken een gekruisigde Christus. Voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus. De kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Tot zover. En voor we naar de predikatie gaan luisteren, wil ik nog met u zingen. Toon mijn liefde.
Ja, je kan op twee of drie of een heleboel manieren misschien nadenken over Goede Vrijdag. We kunnen met elkaar stilstaan bij het lijden van de Heer Jezus. Hè? En we zongen net een lied wat me dan toch weer in die richting bracht even. Van dat hij als het ware naar Golgotha werd geduwd. En als je dan nadenkt wat er dan voor hem ligt en wat hij misschien gedacht zou moeten hebben. Een onontkoombare weg met aan het eind een martelwerktuig zo groot, zo smartelijk. Nou, dat is een manier om na te denken over Golgotha, over Goede Vrijdag. En een andere manier is, en die heb ik dan voor vanavond gekozen, dat is wat meer de achtergronden daarvan. Proberen met elkaar uit het woord te lezen. Ik heb het maar genoemd de ontmaskering. Want wat er op Golgotha gebeurde, daar worden verborgen dingen zichtbaar gemaakt. En daarom heb ik ook het gedeelte gekozen dat Paulus erover schrijft in uit 1 Korinthe 1, het woord des kruises. Want daarin staan zulke prachtige dingen en achtergronden van, ja, eigenlijk lees je Gods gedachten en lees je Gods mening over ons. En daarom ben ik daar toch maar op terechtgekomen. Het is een ontmaskering van goed en kwaad, van licht en duisternis. En dat komt voort in dat gedeelte. Het is een ontmaskering van wijsheid en dwaasheid. En dat wat mensen wijsheid menen te vinden, dat dwaasheid is voor God. En nou ja, ik hoorde net Manon vertellen van gisteren, van dat televisieprogramma wat met dat kruis dat dan door een stad heen wordt gedragen. Nou, prachtig dat daar zelfs 3 miljoen mensen naar gekeken hebben. En ja, als ik denk wat Paulus zegt over degene die een beetje vijandig over zijn evangelie spraken, of over hem spraken. Hij zei, hoe dan ook, Christus wordt verkondigd. En zo zie ik dan ook maar, of zo wil ik het dan ook opvatten, wat Christus wordt verkondigd. En iemand zei me zo net bij de voorbeden dat een wijze man, nou ja, in ieder geval een wetenschapper, die zei, er is geen enkel bewijs te vinden dat Jezus ooit geleefd heeft. Nee, dat denkt hij. Maar als je de juiste boeken leest, ja, dan zou een wetenschapper moet toch eventjes wat bronnetjes proberen te vinden om over na te denken, dan loopt het bewijs te over. En zo is en wijsheid van mensen, als we dat gaan volgen, dan kon het wel eens zijn dat we bij de grootste dwaasheid terecht gaan komen. En daarom het woord des kruises. Nou, ik heb wat hele korte opmerkingen daarover gemaakt. Domheid voor de mensen is kracht van God. Maar de mensen zien Gods kracht niet, omdat ze al de wetenschap in de plaats van geloof gesteld hebben. En wat Romeinen 1 vanaf vers 18 zet, dat ze God niet als God vereerd hebben. En zijn majesteit die in de schepping te zien is, hebben weggewoven en gezegd, dat is allemaal uit zichzelf ontstaan. Wijsheid van mensen wordt afgewezen door God. God heeft niets met wijsheid van mensen. Want Gods domheid is wijzer dan de mensen. Dus wijsheid van mensen is veel en veel dommer dan de domheid van God, die echte wijsheid is. En Gods zwakheid is sterker dan de mensen. En wat was Gods zwakheid? Dat hij ons lief heeft. Dat is Gods grote zwakheid. Daarin is hij zo kwetsbaar. Zelfs voor mensen die zijn liefde versmaden, Gods zwakheid is zijn liefde voor ons. En dat hij alles geeft om ons te redden. Dat is het zwakke van God. En uiteindelijk zal blijken te zijn dat dat zwakke van God, zijn intense liefde voor ons, uiteindelijk zal overwinnen. Nou, wat is nu het menselijk denken over het kruis? Nou, dat hebben we net gelezen, hè, in dat gedeelte over 1 Korinthe, vanaf vers 18. Het woord des kruises is dwaasheid voor hen die omkomen. Omkomen, een woord wat in de kerk en in de kerkgeschiedenis meestal vertaald wordt met voor eeuwig verdoemd zijn. Maar goed, we weten dat dat absoluut niet het geval is, want Gods liefde gaat ook uit naar die mensen. Voor hen die omkomen, die daar geen deel aan hebben, die eigenlijk een, misschien wel kan je zeggen, een bijna zinloos leven leiden. Vanuit menselijke wijsheid. In ieder geval, het kruis, dat is een valstrik voor Joden. En waarom is dat nou een valstrik? Zij geloofden niet in de Messias die aan een kruis ging. En omdat zij een Messias wilden die alle Romeinen het land uitjaagde. En allerlei geweldige dingen deed. Daarom werd het een valstrik voor hen dat hij aan het kruis ging. Wat voor een redder is hij? Hij is gekruisigd. De vloek van de wet was aan hem verbonden, want een ieder die aan het hout hangt, is vervloekt. Ja, zo zagen de Joden, het kruis en hun Messias. En het is een dwaasheid van heidenen. Zij zagen geen enkele wijsheid bij hem die weg van het kruis ging, ondanks de woorden van de allerhoogste wijsheid die hij had gesproken. Hij zei zulke fantastische dingen. Hij zei dingen waarvan de scharen die hem volgden zeiden, dit soort woorden, dat hebben we nog nooit gehoord. De woorden die hij spreekt, hij spreekt woorden van leven. Daar hadden ze nog nooit van gehoord. Maar de heidenen, de Grieken, de Athenen stond er toch onbekend dat ze wijsheid zochten, wijsheid van mensen. Nou, ik heb op school een klein stukje Griekse wijsheid meegekregen. Dat was de stelling van Pythagoras. Maar ik heb er niet zo heel veel aan gehad in mijn leven. Maar Gods woord, daar heb ik heel veel aan gehad. En daar heb ik nog steeds heel veel aan. Hij die de woorden van de allerhoogste wijsheid sprak, werden door de Romeinse soldaten gekruisigd. Door de heidenen gekruisigd. Ze herkenden niet de wijsheid die hij sprak, waarvan hij sprak. Zij hadden afgoden. En als hij dan zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Daar begrepen ze niets van. Daar begrepen ze helemaal niets van. Het was een valstrik voor Joden. Waarom? Er stond boven aan het kruis, in alle wereldtalen, het lijkt wel Facebook, hè? Iedereen kon het lezen, alle wereldtalen, Hebreeuws, Latijns, Grieks, dat waren de drie talen in die tijd, zoals het Engels nu is, koning der Joden. Weet je nog wat de Farizeeën riepen? Toen daar bij Pilatus. Hij is onze koning niet, de keizer is onze koning, zeiden ze. De keizer is onze koning. En daarmee onderwierpen ze zich aan werelds gezag. Alleen maar om hun koning te laten kruisigen. Met mensenogen kijken ze. En als je naar Jezus kijkt, nou, hij kwam uit Galilea. Die spraken met accent en zo, weet je wel. Een beetje een boertig gebied en zo. Lage sociale status, zoon van een timmerman. Nou, zo was hij voor het oog. Maar dat is alleen maar wat de buitenkant ziet. En dan die schandelijke dood. Nee, zo'n koning, nee, die willen we niet. Ze wilden God ook al niet als koning in het begin, weet u nog? Dan wilden ze een koning zoals de andere volken. En nu komt hun koning. Nee, zo'n koning, dat willen we niet. Nou, hoe begon het nu? Het is heel wonderlijk, daar heb ik over nagedacht. En ik dacht, ja, het is te gek om over na te denken. Wie had God daar bij elkaar gebracht in Jeruzalem? Een hoge priester? Een afgevaardigde? Een rechter van een wereldrijk, het Romeinse Rijk? En een koning, Herodes. Die was koning niet over Judea, die was daar koning over dat gebied waar Jezus geboren, of waar Jezus vandaan kwam. Hij was in Bethlehem geboren natuurlijk. Waar hij vandaan kwam, Galilea en zo. Hij was de zoon van die grote Herodes. Een koning. Een rechter van de hoogste rechterlijke macht die er was. En een hoge priester. De leiders van de wereld, godsdienstig, rechterlijke macht en heersende macht, waren daar verzameld, door God verzameld in Jeruzalem. En ze hadden allemaal deel aan dat proces. Wat daar gesproken werd. En daar, weet je wat daar gesproken werd? Menselijke wijsheid. En leugen. En bedrog. En list. En dan vraag je je af, hè, waar worden mensen eigenlijk door gedreven? Wat zit daar nou allemaal achter? Ik heb het maar genoemd strijden tegen God. Dat is de grootste geestelijke dwaasheid die er is. En er staat er eentje achter, want ik heb 3 of 4 sheets daarvan. Maar men strijdt tegen God. Ze willen God uit zijn eigen schepping weg hebben. Alsof ze alles zelf geschapen hebben. Geestelijke dwaasheid. Een hoge priester dus. Een hoge priester van het volk Israël. Die geroepen is om te leven in overeenstemming met de wet. De wet aan Israël bekend te maken en die voor te leven. Alle regels die God in die wet neergelegd heeft, die zou een hoge priester moeten doen. En moeten voorleven. En hij zag zijn eigen Messias niet. Hij zag het niet. Wat hij zag was verblindheid om zelf te willen heersen. Want de Heer deed wonderen, dat weten we. En het allerlaatste wonder, dat de druppel was die de emmer deed overlopen van de haat en de vijandschap tegen Jezus, was de opstanding van Lazarus. Toen zeiden ze, nee, zo kan het niet langer. Terwijl dat juist de tekenen waren uit opstanding van doden, bewezen te zijn Gods zoon, zegt Paulus. En de doden stonden op. En ze haten hem erom. Een hoge priester, een geestelijke leider. Die op zijn knieën had moeten vallen. Voor deze Jezus. Als hij gezien had wie het was. Hij had de hoogste goddelijke openbaring ontvangen die in de wet te lezen is. En die openbaring, die was bij hem niet binnengekomen. Nou, waar worden mensen nog meer door gedreven, hè? Strijden tegen God is de... Ik kan het niet bij... Ik wil 3 of 4 keer herhalen, dat is de grootste geestelijke dwaasheid die er bestaat. Een landvoogd, hè? Pilatus hebben we het dan over. En een rechter van een wereldmacht. Hij was afgevaardigde van een keizer die over een groot deel van de wereld... Het was geen wereldrijk, maar wel een wereldmacht. Want een wereldrijk, dat zijn alleen maar die rijken die God heeft aangewezen, die hun hoofdstad in Babylon hebben. En Rome had zijn hoofdstad, het Romeinse Rijk had zijn hoofdstad in Rome. Maar toch was het een grote macht, hè? Het hele gebied van de Middellandse Zee was onder hun macht. En die Pilatus, die voelde aan alles en nog wat. Die man is niet schuldig. En Jezus die ze hier brachten en beschuldigden, die is helemaal niet schuldig. En toen kwam zijn vrouw ook nog even langs om te zeggen van Pilatus, mannetje, kijk nou uit wat je doet, want dit is een heel bijzonder mens. En ik heb de hele nacht geleden om hem. Dus Pilatus die dacht, laat ik een list verzinnen. Dus een rechter die geen recht wil spreken, want hij wist, Jezus was onschuldig. Maar hij wilde geen recht spreken, want hij was bang voor het volk. Dat daar stond te krijsen en te gillen. En toen dacht hij, een list. Hij had er nog eentje ergens in de gevangenis zitten. Waarvan hij dacht, nou, die pruimen ze zeker niet. Die haal ik eruit. En dan mogen ze kiezen tussen deze waardige... Dit waardige mens. En dat onwaardig stuk vuil dat een moordenaar is en een misdadiger. Want Barabbas was het, hè? Die had gemoord. Een list. Dwaas menselijk denken. Hij liet een moordenaar vrij om een levendmakende Heer te laten vermoorden. Want de list werkte niet. Weet u wat de naam Barabbas betekent? Nou, ik zal het straks verhalen. Dat was Pilatus, de rechterlijke macht. Een list verzinnen die achteraf blijkt helemaal niet te werken. Wijsheid voor mensen, Dwaasheid is het. En dan hadden we Herodes, hè. Een koning die de echte koning niet erkende of herkende. Hij was zo nieuwsgierig naar Jezus, had hem nog nooit gezien. En hij gaf hem een prachtig kleed. Dat valt hem na te zeggen. Hij gaf hem een van de mooiste kleren die hij in zijn kast had hangen. Dat is zo. Hij gaf hem een koninklijk gewaad. Dat bij een koning paste. Maar hij behandelde hem niet als koning. En het gekke is, in hun vijandschap tegen Jezus werden Herodes en Pilatus vanaf dat moment, ze haatten elkaar, vanaf dat moment werden ze vrienden. Nou ja, een gezamenlijke vijand, dan ben je vrienden met elkaar. Waar worden mensen toch door gedreven? Zijn volk. Het volk. Dat mocht beslissen. Het lijkt wel democratie. En dat volk gaf hun gunst aan een crimineel. En een moordenaar. In plaats van aan hem die hen genas. Die mensen opwekte uit de dood. Ze kozen in plaats voor een levendmakende Heer, een levendmakende geest, zegt Paulus, kozen ze voor een moordenaar. Dat is het volk. In hun dwaasheid. Maar nu, wat zit er nou achter, hè? Dat zijn de machten en de krachten van de duisternis. En laat ik u dit zeggen, het is een volkomen ongelijke strijd wanneer wij geen wapenen hebben om ons te beschermen tegen de machten en krachten van de duisternis. Zij wilden Barabbas vrijlaten. Dat is letterlijk zoon van de vader. En wie was hun vader? Had Jezus verteld. Jullie vader is de tegenwerker. Jullie vader is de Satan, had hij tegen de schriftgeleerden verteld. Goed, hij maakte er niet veel vrienden mee toen hij dat zei, maar het was wel de waarheid. En zij kozen dus voor de tegenwerker, voor de Satan, in plaats van voor de Heer. Laat Barabbas vrij. Laat die tegenstander maar tekeer gaan als een brullende leeuw. Dat hebben we liever dan dat we een levendmakende Heer als koning eren. Weet je wat Paulus zegt over al deze dingen? Niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. Niemand begrijpt het. Goddelijke wijsheid. Een mens kan het niet begrijpen uit zichzelf. Niemand zoekt om God te vinden. En als hij komt, zien ze hem niet. Johannes zegt het toch? Dat het licht kwam in de wereld en de wereld heeft het niet herkend. Alle, zegt Paulus, hè, alle ontwijken hem. En daardoor ben je gelijk onbruikbaar. Als je het niet met God die weg gaat, dan ben je gelijk onbruikbaar. Mensen zijn zonder God onbruikbaar. En ze denken dat ze zo geweldig zijn. Dat zijn de dingen die gaande zijn. Weet u, wanneer tegengestelde krachten, wanneer die botsen, dan ontstaat er altijd een heleboel geweld, zal ik maar zeggen. He, oorlogen, dat gaat met geweld gepaard. Ook in de natuur, hoor. Als tegengestelde krachten elkaar ontmoeten, dan gaat er wat gebeuren. Ik heb er een plaatje van gemaakt. Dat gebeurt als warme en koude lucht elkaar ontmoeten. Dan ontploft alles. Zeker wanneer het erg warm en erg koud is en de omstandigheden zo zijn, dan gebeuren dit soort dingen. En dan, ik heb daar beneden aan twee kleine kindjes onder moeders paraplu, heb ik even erbij gezet. Is dat voldoende om je tegen die machten, tegen die natuurkrachten te beschermen, parapluutje? Samen onder moeders paraplu? Nee. Maar zo doen we het wel. Omdat wij die krachten niet herkennen. En dan gaan we menselijke hulpmiddeltjes gebruiken. En daar worden mensen rijk van. Dat is gewoon zo, want mensen raken in de knoop. En die gaan praten met mensen die hun weer een beetje... En ik vind het geweldig, hoor, dat er psychologen en psychiaters zijn Want anders zou het misschien nog veel erger zijn. Maar het is toch eigenlijk maar, ja, hoe noemen we het, met veel regen, dweilen met de kraan open. Hè? Wij staan als mensen, ook als gelovigen, midden in het geestelijke noodweer. En hoe beschermen wij ons als gelovigen? Met menselijke middelen? Onmogelijk. Paulus schrijft in Efeze 25, zie dan toe, broeders, hoe nauwgezet jullie wandelen. Niet als onwijze, zoals dus de wereld wandelt, maar als wijze. De era, de speciale tijd uitkopend, omdat de dagen boos zijn. Paulus heeft het helemaal in de gaten. De dagen zijn boos. En in die boze dagen, daarin hebben wij hulpmiddelen nodig van goddelijke oorsprong. We staan echt te midden van geestelijk noodweer. Ik weet niet of u het kunt lezen. Ik hoop het maar. Doet dan de hele wapenrusting van God aan. Daar hebben we ineens onze beschermende middelen. God reikt ons die middelen aan. Opdat jullie stand kunnen houden tegen de strategieën van de tegenwerker. Want voor ons is het geen worsteling tegen vlees en bloed, maar stand houden tegen de soevereiniteiten. Hè? Soevereiniteiten, dat zijn geestelijke, hoge geestelijke machten. Tegen de gevolmachten, tegen de wereldmachten van deze duisternis. Tegen de geestelijke machten van de boosheid te midden van de hemelingen. En dat komt allemaal op ons af. En daar hebben we dus een wapenrusting voor nodig die God ons aanreikt. Menselijke middelen, nee, dan laten we dat niet doen. Hij heeft overwonnen. Hij heeft die machten ontmanteld door ze tentoon te stellen. Licht overwint de duisternis. Weet u, die machten zijn het machtigst wanneer ze in het verborgen hun gang kunnen gaan. Achter de coulissen. Maar op het moment dat ze ontmaskerd worden, Dan zijn ze hun schuil, hun dekmantel kwijt. De duisternis, daarin verschuilen ze zich. En als wij in die duisternis terechtkomen, dan overvallen ze ons. Maar als het licht aangaat, dan rennen ze. Want zij zijn de machten van de duisternis. En ja, ik vind dat zo prachtig. Wanneer Paulus schrijft in Colossenzen 1, vers 9 is het geloof ik, dat God heeft ons overgezet vanuit de duisternis, hè, waar die machten zijn, in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Nou, en nou heb ik altijd op school geleerd dat licht en duisternis de tegenstellingen zijn. En God zegt, duisternis en liefde, dat zijn tegenstellingen. Daarmee geeft hij gelijk aan dat liefde en licht bij elkaar horen. Het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En God noemt ons, als hij ons daarin geplaatst heeft, geliefde kinderen. Kinderen van het licht noemt hij ons. Duisternis wordt door licht ontmaskerd. En de machten en krachten die worden tentoongesteld. En Paulus noemt daarbij het kruis. Want er was een handschrift wat ons, die leven in genade, eigenlijk wilde dwingen om toch nog bepaalde voorschriften van mensen te volgen. En daar schrijft hij van, dat handschrift werd aan het kruis genageld. En ook de machten en krachten, die worden door het kruis ontmaskerd. Want licht overwint de duisternis. Dat staat in Colossenzen, over dat ontmaskeren en ontmantelen. De soevereiniteiten en volmachten ontmantelend stelt hij hen in vrijmoedigheid tentoon, daarin over hen zegevierend. Wanneer het licht wordt, is de duisternis verdwenen. En hebben de machten en krachten geen schuilplaats meer, om het werkterrein wat ze gebruiken, dat is verdwenen. Het licht schijnt in de duisternis. En wat daarvoor bij Pilatus gebeurde, en de duisternis heeft het niet gegrepen. Kruisigt hem, riepen ze. Kruisigt hem. Maar alles wat door het licht aangetoond wordt, hè, dat is licht. Want licht is al wat openbaar maakt. Daarom zegt hij, sta op. Jij die dommelt, sta op uit de doden en Christus zal over je opgaan. En dat is weer, hè, de zon gaat over ons op. En Christus is het licht die als de zon over ons opgaat, dan wijkt de duisternis, de nacht is voorbij en Christus schijnt in onze harten. Nou, wat gebeurde er nou werkelijk aan dat kruis op Golgotha? En dat is eigenlijk de diepste tragedie die er gebeurde. Manon zei het al in de liturgie. God zelf maakte hem zijn enige geboren zoon. De eerstgeborene van heel de schepping. Maakte hem tot zondoffer, opdat wij zouden zijn Gods gerechtigheid in hem. Hij was het ultieme offer waardoor wij de rechtvaardiging ontvangen. Dat gebeurde er op Golgotha. En dat hij daar zo zwaar onder geleden heeft, dat leidt geen enkele twijfel. Want de machten en krachten van de duisternis, die misschien door de mensen niet te zien waren, die gierden rondom dat kruis. Die bestookten hem met van alles en nog wat. En dan die pijn, die lichamelijke pijn. En het werd duister. En in die duisternis is hij aangevallen door alles wat God haat. En toen het licht werd, zei hij, het is volbracht, zei hij. Dat gebeurde op Golgotha. En ik denk, wanneer we daar over die dingen nadenken, dan kan je alleen maar zeggen hoe God nu hiermee werkt. Wat hadden we gelezen? Het dwaze van God is wijzer dan wijsheid van de mensen. Laten we hem daar werkelijk diep voor danken. Dat hij zijn eigen zoon tot zonde, tot zondoffer gemaakt heeft, om ons de vrije toegang tot hem te geven. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. En dat lied, dat is lied 46. En dat is Heer, uw bloed, dat reinigt mij. Ja, misschien gezien de opkomst heb ik een hele aparte gedachte over Goede Vrijdag. Ja, meestal is dan de opkomst niet zo groot, maar ik vind het fantastisch dat u allemaal gekomen bent. Het is toch een doordeweekse dag en de winkels zijn nog steeds lang open enzovoort. Dus allerlei redenen om niet te komen en u bent toch gekomen. Maar zelf denk ik dat het met Pasen de twee belangrijkste dagen zijn. In ons geestelijk besef. Er kan nooit genoeg nagedacht worden. Er kan nooit genoeg gezegd worden over het kruis op Golgotha en wat God daarin bewerkte. En het is heel moeilijk op menselijk niveau om daar wijsheid in te zien. Maar het is goddelijke wijsheid en de diepste goddelijke liefde die daar uitgesproken werd in het is volbracht. Zullen we met elkaar bidden? Dank u wel, liefdevolle Vader, machtig God. God de Vader van onze Heer Jezus Christus, we mogen stilstaan bij dat wat in het verleden gebeurd is. Maar het bijzondere is dat dat niet zomaar het verleden is, maar dat zijn uitwerking heeft tot in alle tijdperken, tot in de volkomenheid. Vader, dank u wel dat we daar ook bij mogen stilstaan. Dat ons huidige leven en ons geloofsleven, dat dat alleen maar bestaat dankzij de genade, dankzij de gratie van u. Om uw zoon te geven en ons geen verplichtingen op te leggen die we niet volbrengen kunnen. Maar hem de weg liet gaan die wij niet konden gaan. En hem de dood liet sterven die wij niet konden sterven. Maar dat u hem het leven gaf, dat u ons ook zult geven. En daar danken we u voor in Christus Jezus' naam. Amen. We gaan staande met elkaar een slotlied zingen. Meer dan ooit. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met uw geest. En ik hoop u zondag weer te zien. Fijne avond.